altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Van de Franse slag tot leven als schot in Frankrijk. Van stokbroodontstaking en van ingeslapen Frans dorpje tot het Louvre. We hebben allemaal een bepaald beeld in ons hoofd van Frankrijk en de Franse cultuur en gebruiken. Maar klopt het traditionele beeld dat wij van het land hebben nog wel? Of ziet het moderne Frankrijk er inmiddels heel anders uit? En hoe gaat president Macron zijn tweede en tevens laatste termijn als president vervullen? En zitten de Fransen wel op zijn plannen te wachten? Ik neem La France deze week onder de politieke en culturele loep met 5 experts in BNR's Big Five over Frankrijk. Vandaag schrijver, literair journalist en cultureel adviseur Rudy Wester is hier bij mij in de studio. Welkom.
Dank.
Ja, en kijk, in Frankrijk inderdaad en natuurlijk foevailleren, maar ja, wij zagen elkaar meteen en we dachten, we gaan elkaar tutoyeren.
Zo is dat, daar ben ik ook erg voor altijd.
Zeker.
Ja.
Nou, we beginnen met wie is Rudy Wester? Want sommige mensen denken, wacht even, Rudy, daar gaan we daar nog even over doorpraten. Hè. Is dat nou een man of een vrouw? Nou, duidelijk een vrouw. Rudy Wester studeerde Franse taal en letterkunde, jarenlang recensent van Franse literatuur. Bracht Nederlandse literatuur aan de man in Frankrijk als directeur van het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds. En ze liet de Franse kennis maken met Nederlandse kunst en cultuur als directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Ja, voordat ik met je ga hebben over het beeld dat wij van die Fransen hebben, eerst even 2 dingen die ik van je wil weten. Ja, het is logisch als je steeds verwijst naar mijn geliefde Frankrijk, dat zeg je heel vaak, dat begrijp ik ook. Maar wat is de belangrijkste reden dat je van het land houdt?
Daar moet ik even de belangrijkste reden, want het is een geheel natuurlijk.
Ja, maar je mag ook 4 belangrijke.
Ja, natuurlijk niet 1 ding, maar ja, toch de schoonheid waarmee Fransen zich willen omringen. Ik bedoel, de mode. De kunst en cultuur, de literatuur natuurlijk, daar hou ik erg van. Maar het is het totaal van een vorm van leven die een bepaalde lichtheid heeft. Inderdaad, een joie de vivre. Terwijl die Fransen op zich best somber zijn. Ik was altijd het zonnetje in huis daar. Een Nederlands zonnetje in het Franse huis. Maar het is toch, ja, het is zo aangenaam wonen en leven in Parijs. Wat ik 6 jaar gedaan heb natuurlijk.
Nee, schoonheid, mode daar ook van houden. En hij houdt zelf ook nog steeds van mode natuurlijk. Hè, keurig in het rood gekleurd aan alle kanten.
Ja,
passen ook erbij aangepast.
Ja, zeker. Ik ben niet een kleine ranke Française. Maar ik zal nooit onopgemaakt de deur uitgaan. Dat is toch de Franse... Het gevolg van Frans om zich goed te kleden en inderdaad verzorgd eruit te zien.
Ja, en je woont natuurlijk al een tijd in Nederland, maar dan is dat inderdaad mijn volgende vraag. In hoeverre ben je voor Frans? Dus in dat opzicht ben je sowieso voor Frans of zat het sowieso al in je?
Nou, toen ik 15 was, ben ik door mijn ouders naar een boer in Saint-Quentin, dat is in het noorden van Frankrijk, gestuurd om daar via au pair te worden, oftewel au pair.
Van je 15e?
Op mijn 15e. Ja, mijn dochter zegt ook, hoe durfden je ouders dat?
Ja, goede vraag, ja.
Ja, maar ze hadden volledig vertrouwen in mij en het was wel een bekende boer. Ik kom uit Friesland, dus een van mijn ooms was een grote veehouder, dus die kende die boer in Frankrijk met die 2 kleine kinderen. Dus ik daar naartoe op mijn 15e. En kinderen zijn het allerbeste om Frans te leren natuurlijk, want ze verbeteren je meedogenloos. Dus daar heb ik echt goed Frans leren spreken. En ook wat kilo's aangekomen, want de boer maakte erg lekkere boter en kaas.
En is er veel veranderd sinds die tijd? Want sinds die tijd ben je natuurlijk heel lang met Frankrijk bezig, gewoond en gewerkt, af en toe terug. Maar is er veel veranderd?
Zoals bijvoorbeeld die boer in Saint-Quentin. Dat weet ik niet meer of die nu nog zo zou bestaan. Want de landbouw de veeteelt in Frankrijk, de boeren, zullen we even zeggen, die eigenlijk het hart van Frankrijk vormden, dat is een gigantisch stuk achteruit gegaan. Ze zijn wel gesteund, ook door de Franse regering. Maar ja, aan de ruilverkaveling en zo deden ze niet. Dus ook ik heb 2 huizen gehad, huisjes hoor, in Zuid-Frankrijk, in de Auvergne en in de Berry. En dat waren allemaal keuzeboertjes en uiteindelijk zijn ze gestopt met boeren. Dus bijvoorbeeld dat hele boerenlandschap in Frankrijk is verdwenen. Niet het landschap natuurlijk, maar de boeren. En verder, ja, ze hebben zich toch wel wat aangepast aan de nieuwe, meer efficiënte manier van werken. Ik bedoel, de lunch in Frankrijk, dat denken altijd Nederlanders nog, 2,5 uur en een grote fles wijn. Die 2,5 uur is verplicht. Dus van 12 tot 14:30 moesten ook mijn medewerkers van het Institut Girondin lunchen. En ze kregen ook een bon déjeuner mee. Dus dat je inderdaad voor weinig geld kon lunchen. Dat moesten wij als werkgever verschaffen. Maar 2,5 uur alleen is het nu 1 glaasje wijn. En veel water. En niet meer 2 flessen wijn.
Nee, dat zijn inderdaad wel enorme veranderingen.
Dat zijn enorme veranderingen.
Intussen, laten we zeggen, de oordelen en vooroordelen bestaan nog steeds. Natuurlijk, Nederlanders een beetje lomp, de Fransen een beetje arrogant. Dat zit er nog steeds allemaal in, of niet?
Dat zit er nog wel in. En dat is op een bepaalde manier ook zo. In elk geval dat Nederlanders lomp zijn. In Franse ogen, dat is ook wel zo. Ik bedoel, als je weer zag hoe studenten de lezing van Macron in het Nexus Instituut in Den Haag onderbraken. Ja, dat vind ik buitengewoon lomp om een president te onderbreken. Met ook nog verkeerde opvattingen, zullen we even zeggen. En bovendien ook een student die sprak hem aan met hi. Dat vind ik ook niet helemaal gepast. Kortom, Nederlanders zijn
Macron.
Ik bedoel, Nederlanders zijn wat dat betreft vrij natuurlijk, maar in de ogen van Fransen toch behoorlijk lomp en te direct. Fransen omkleden natuurlijk hun mening wel met prachtige woorden, waardoor je niet altijd precies weet wat ze bedoelen.
Maar vind je dat prettiger, die laatste manier van communiceren?
Ja, ik vind het wel erg mooi, hoor. Ik bedoel, ik geef me een kleinzoon een Franse bijles en die moest een woordje leren. Wat wil je drinken? Qu'est-ce que tu veux boire? En toen is het antwoord: je voudrais un verre de d'eau. Ik zou graag willen. Nou, dat zegt geen Nederlands kind. Die zegt gewoon: ik wil een glas water. Ja. Maar de Fransen zeggen: ik zou graag een glas water willen.
Maar dat is ook wat de Engels ook een beetje hebben. Dat is bijna vergelijkbaar natuurlijk met de Britten en met veel meer landen.
Het is toch ik vind het een mooie vorm van met elkaar omgaan. Een beetje beleefd is nooit weg.
Ja. En dan als je kijkt naar de handelsgeest, de bekendste uitspraak, misschien wel langzamerhand echt beroemd geworden, wat best interessant is voor een schrijver als Ouelle Bekker.
Ja, ja.
Grote schrijver, mensen die hem niet lezen weten het ook. En dat hij opeens in serotonine zijn vorige man heeft geroepen: Nederland is een land, geen onderneming. Of is een onderneming, is geen land.
Ja.
En die, dat is dan eigenlijk maar 1 zin. Je komt keihard aan, maar raakt hij daar de kern?
Daar raakt hij in die zin de kern. Want de Fransen vinden de Nederlanders ook veel te efficiënt. Veel te, toch ook te weinig te genieten van het moment. Ik bedoel, het broodje kaas voor de lunch is wel een symbool voor de Fransen. Hoe Nederlanders met hun tijd omgaan. Snel een broodje kaas en niet uitgebreid lunchen en daarvan te genieten. Maar vooral ook efficiënt. Heel snel tot de kern van de zaak te komen. Fransen breien er wat omheen en komen uiteindelijk. Nogmaals, weet je ook niet zo goed wat ze bedoelen. Maar uiteindelijk kom je er wel heen met doorheen met een vorm van elegantie. En dat zien ze bij Nederlanders helemaal.
Maar Welle Beck had natuurlijk ook over geld. Altijd aan geld denken. Dat
altijd
belangrijk aan is.
Geld
van elke, van elke euro maak je 10.
Zo is dat. En dat, dus wat dat betreft had Ouelle Bekker absoluut gelijk.
Wat dat betreft wel. Maar niet wat alles betreft. Daar gaan we komen nog over te spreken.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Rudy Wester, schrijver, literair journalist en cultureel adviseur, tevens lid van het Frankrijk-panel van de Volkskrant. Het land wordt al lange tijd geteisterd door maatschappelijke onrust en door stakingen. En daar waar de gele hesjes in 2018 de straat op gingen om te protesteren tegen de verhoogde brandstofprijzen, zijn het dit keer de pensioenplannen van president Macron, waar de Franse burgers zich door het hele land hard tegen verzetten. Ja, onder welke groep Fransen is die onvrede het grootst? Want daar zijn de mening wel een beetje verdeeld over. We hebben niet zo'n zicht op. Is het één groep of niet? Of is het een heel, heel gemengd gezelschap?
Het is een buitengewoon gemengd gezelschap. Het is echt jong en oud, rijk en arm, bij wijze van spreken. Ze voelen zich allemaal aangetast in het feit dat hun sociale voorzieningen van hen worden afgepakt. En die ze met veel moeite hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Dus er wordt iets van ze afgepakt. En grote veranderingen in Frankrijk, die gaan altijd met een conflict. Nooit met een dialoog. Ik zeg altijd, want dat zag ik voor mijn ogen gebeuren in Parijs. We zaten om de hoek, het Institut Girondin zat om de hoek bij de Assemblée Nationale, de Tweede Kamer. Werkelijk om de hoek. En de demonstraties waren echt elke dag was er wel eentje en er stond weer die hele Rue de Lille vol met met auto's van politieagenten, zwaar bewapend, et cetera. Dus ik zeg altijd, eerst gaan de Fransen erop slaan, daarna gaan ze praten. En dat is eigenlijk met deze pensioenvoorziening of hervorming ook weer zo. Gisteravond ging Macron weer eens even uitleggen wat hij eigenlijk bedoelde met
Over onbeleefd gesproken, de Fransen zelf ook. Die lawaai-demonstratie, weliswaar hoorden we in het nieuws, weinig mensen die daar natuurlijk, dat scheelt inderdaad, die daar waren, maar toch wel een lawaai-demonstratie door die toespraak heen.
Ja, tuurlijk. Ja, die Fransen zijn net zo onbeleefd wat dat betreft, wat wij natuurlijk. Ja. En demonstreren zelfs iets meer en staken zelfs iets meer dan in Nederland. Want de onvrede in Frankrijk is wel heel erg groot. Ik bedoel, Macron is uiteindelijk toch gekozen omdat op dat moment nog niemand Marine Le Pen wilde. Maar je ziet ook, zoals in heel Europa, ook in Nederland, een verrechtsing van de politiek en de ontevredenheid met de regering en met het beleid. Dat wordt steeds groter en dat gaat niet alleen maar meer om pensioenen, maar dat gaat om heel veel dingen die ze niet goed vinden, die ze niet goed gaan vinden, of die ze niet, hoe zeg je dat, die ze niet goed vinden in Frankrijk, die niet goed gaan. En daar komt men tegen in opstand.
Wat vind jij zelf van Macron?
Ik vind Macron, het klinkt een beetje raar. Want hij heeft, bij wijze van spreken, Macron is de kaag van Frankrijk. Hij is buitengewoon erudiet. Hij is buitengewoon intellectueel. Hij is pragmatisch. Hij is heel verstandig. Maar hij wekt, net als Kaag in Nederland, wekt Macron ook in Frankrijk een soort fiscale woede op. En dat komt toch door dat beeld van die arrogantie. Terwijl ik heb hem wel eens ontmoet, maar hij is ontzettend aardig. En zoals Kaag ook ontzettend aardig is. Dus het is het beeld van iemand die zijn zin doordrijft. En Macron heeft dat gedaan natuurlijk met die pensioenhervorming. Dat heeft hij buiten het parlement omgedrukt.
Maar is dat wel goed dat hij sowieso die verhoging, want ook daar zeggen experts verschillende dingen. Want die roepen er altijd bij, het is niet zo gek. 62, 64 lijkt heel rationeel, dat zou ik ook denken, maar toch, die pensioenen zijn veel lager en ze hebben geen AOW.
Zo is dat, ze hebben geen AOW. En je moet 43 jaar onafgebroken betalen aan je pensioen. Dat was 42 jaar, dus dat heeft Macron ook met een jaar verhoogd. Wat hij wel goed gedaan heeft, je had in Frankrijk idiote uitzonderingen. Ik weet nog dat machinisten in Frankrijk op hun 53ste met pensioen mochten, omdat het zogenaamd zwaar werk was. Dat was vroeger wel toen treinen met kolen werden gestookt, maar dat is natuurlijk nu niet meer zo. Ja. Maar het bezwaar nu ook weer is toch dat hij geen uitzondering maakt voor de echt zware banen. Ik bedoel de vuilnisophalers en de mensen in de zorg. De echt zware banen die...
Ja, gisteren gaf hij wel die toespraak. Hij wil wel iets doen aan de arbeidsomstandigheden. Dat is in ieder geval een lichte handreiking. Heb je er iets van gezien, van die toespraak?
Nee, ik heb het verder niet gezien.
Ja, hij kroop in de camera en dan probeert hij met dat vuistje zo. En dit,
oh ja,
en
dat heb ik wel gezien.
Dan gaat hij toch weer dat en dan krijg je dat jasje omhoog. En dan is het toch weer niet helemaal wat je wil. Hij doet een poging om aardig te zijn, om begrip te kweken. Ja. Ook voor de gewone man en vrouw. Ja. Maar dat gaat hem inderdaad zo slecht af. Hij weet het dus wel dat hij daar niet goed in is.
Hij weet dat hij daar niet... Want hij is slim genoeg. Hij weet het niet en hij kan het ook niet.
Dus, hij zal het nooit leren ook.
Nee, ik denk het ook niet. Hij weet gewoon niet hoe hij met gewone mensen moet omgaan. Ik bedoel, een soort joviale toon aanslaan, bij wijze van spreken. Wat van mij ook niet hoeft, maar...
Wat zo'n Chirac heel goed kon, die was er veel beter.
Ik heb wel eens een biertje met Chirac op het terras van La Palette gedronken. Dus ik bedoel, die zat gewoon een biertje te drinken. Ja, dat zie ik toch.
Waar ging het over?
Gewoon over het weer en hoe leuk Fransen zijn en hoe leuk Parijs is.
En hield hij zich keurig of niet? Want in alle verhalen komt ook naar boven. Rudy Wester, dat was vroeger de Nederlandse Brigitte Bardot. Dat zag hij ook meteen.
Ongetwijfeld. Maar het was daardoor heel gezellig. Dat geef ik meteen toe.
Macron niet. Dat is een andere manier van met elkaar omgaan.
Ja, absoluut. En hij kan het ook niet.
Nu heb je een belangrijk punt, dat is namelijk de representatieve democratie. Je hebt er zelf ook eens wat over geroepen, heel kritisch ook. Je zegt dat moet je eigenlijk in Frankrijk afschaffen, want heel veel mensen hebben met enorm veel tegenzin op Macron gestemd.
Ja, nogmaals, omdat Marine Le Pen natuurlijk, die heeft 42% van de stemmen gehaald. Het is meer dat links zo ontzettend verdeeld was, dat ze daardoor toch maar op Macron gestemd hebben, omdat ze niet op Marine Le Pen willen stemmen. Dus het is net als in Amerika, dat je maar op twee mensen kunt stemmen. Dus het is of de een of de ander. Uiteindelijk, hè, want in het begin zijn er natuurlijk meer mogelijkheden.
Maar je hoort links dan ook klagen, dat valt wel op. Niet alleen in Nederland, in Frankrijk, in Amerika, overal. Wij hebben geen verhaal, terwijl dit het moment daarvoor zou kunnen zijn. Maar nee, we zijn enorm verdeeld en we laten onszelf misschien ook wel verdelen. Hoe komt dat er gewoon geen verhaal is aan de andere kant?
Ja, maar dat heeft Frankrijk altijd gehad. Want er zijn zoveel linkse, radicaal linkse groeperingen. Dus die Mélenchon, dat is echt een verschrikkelijke man, moet ik zeggen, met zijn NUPES.
Ecosocialisme.
Er zijn ook nog communisten in Frankrijk. Ik bedoel, in Nederland bestaan ze niet meer, maar in Frankrijk wel. Je hebt ook echt radicaal links. Linkse groeperingen.
En die elkaar voortdurend ook op enorme zuiverheid beoordelen.
Voilà, maar goed, hier bij de PvdA beoordelen ze elkaar ook continu. Dus dat is ook wel een soort kenmerk van links. Zullen we elke keer weer een maat nemen van, ben je wel zuiver genoeg in de leer? Dus dat gaat bij links heel erg. En rechts is godzijdank ook nog wel verdeeld. Want er is ook nog superrechts. En Marine Le Pen heeft zich gemanoeuvreerd in een beetje rechts. Ze is natuurlijk hartstikke rechts. Maar die heeft zich ook heel stil gehouden met deze pensioenkwestie. Want die spint er wel garen bij, hoor.
Dat snap ik. Maar dan moet ze dat wel lang volhouden. Want het duurt nog 4 jaar met Macron. Bovendien, hij kan nog van alles gaan doen. Hij is ook enorm ambitieus. Hij wil van alles doen op het gebied van zorg, gebied van onderwijs, ja. Arbeidsmarkt. Belastingen omlaag.
Ja, maar dat hij heeft nog maar. Ik bedoel, wij vinden 4 jaar lang, maar voor een president is dat vrij kort. Hij wil dat allemaal wel gedaan hebben, want zo wil hij die geschiedenisboeken wel ingaan, hoor. Als een president die Frankrijk absoluut hervormd heeft. Want het is ook een beetje vermomd, dat is absoluut waar. Er kunnen echt wel wat meer technische dingen gebeuren ook, bijvoorbeeld. Ik bedoel, Frankrijk lag helemaal vooraan met Minitel. Die hadden het eerste internet. Ja. En daarna krijg je de wet van remmende voorsprong. Ik heb jaren huisjes gehad op het platteland in Frankrijk. En ik wilde daar schrijven. Dat ging helemaal niet, want internet werkte niet. Dus, en nu zijn ze wel weer heel goed. Dus wat dat betreft kan er wel wat verbeterd worden.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. In de vorige aflevering was hier historicus Niek Pas. En die heeft deze vraag voor je.
Vanuit de stelling dat de culturele band tussen Nederland en Frankrijk aan vernieuwing, aan impuls toe is. Hoe zou zij als oud-directrice van het Institut Néerlandais in Parijs die nieuwe imaginaire tussen Frankrijk en Nederland, om het zo te verwoorden, is een verbeeldingsvolle relatie. Hoe ziet zij die voor zich? Hoe zou zij die invulling geven?
Ja, ik zie even wat wenkbrauwen voor ons. Ja, dit is een. Nu volgt een college natuurlijk met uitleg.
Nou ja, college. Maar het is inderdaad een hele goede, maar ook een moeilijke vraag. Allereerst zou ik zeggen, maar daar pleit ik al mijn hele leven voor. En ik weet dat het niet gebeurt. Maar ik vind dat Frans en ook Duits gewoon weer verplichten vreemde talen op het middelbaar onderwijs moeten zijn. En ook als je naar Frankrijk gaat, leer dan gewoon even wat Frans. Om lekker te eten daar, om naar musea te gaan, om op de camping te staan. Dan zo pas als je Frans spreekt, kom je in aanraking met de Franse cultuur. Dan Institut Néerlandais of Maison de Carte in Parijs, in Amsterdam, ja. Nederland is altijd al heel zuinig geweest, hoor, met zijn cultuur. Nederland minacht eigenlijk zijn eigen cultuur. We hadden maar 3 buitenlandse instituten. Het Institut Néerlandais in Parijs, het Erasmushuis in Jakarta en het Vlaams-Nederlands Huis de Buren in Brussel.
Mag ik nu een hele lompe Nederlandse inbreuk maken?
Ja.
Doe je nu even te stoppen, we gaan straks verder, dan gaan we hierover praten. En ook over die Nederlandse taal en die Franse taal. Want dat is interessant, Franse taal op scholen. Want er is wel heel veel meer over te zeggen.
Ja.
Morgen dan is Peter Gies, Europa-redacteur en voormalig Frankrijk-correspondent voor de Volkskrant de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder over al deze onderwerpen met Rudy Wester en natuurlijk over de Franse cultuur. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Frankrijk. Later deze week praat ik nog met Marc Chavan, politiek journalist en columnist voor de Correspondent en voormalig correspondent in Parijs, over de geopolitieke betrekkingen van Frankrijk. De gast is Rudy Wester, schrijver, literair journalist en cultureel adviseur. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de Franse en Nederlandse literatuur en natuurlijk de cultuur. En laten we met het laatste beginnen, want van 2003 tot 2009 was je directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Dat is de opdracht van het instituut is Fransen laten kennismaken met de Nederlandse cultuur. Op een prachtige plek, Rue de Lille, naast laten we zeggen, de Franse Tweede Kamer. Ja. Alle ambassades in de buurt, je had een enorme netwerk. Nou, ideale kan het gewoon niet. Dan denk je, dat gaat gewoon nog steeds door, maar het hield op een gegeven moment op. Maar gingen die twee samen, Frankrijk en Nederland, met elkaar laten kennismaken? Op cultureel gebied.
Oh, dat ging uitstekend. Want Fransen zijn toch nieuwsgierig. Ze houden ook erg van de grote meesters. Ik bedoel, je ziet nu heel veel Fransen in Amsterdam allemaal naar de Vermeer-tentoonstelling. Ja. Wij hadden daar natuurlijk, omdat de Stichting Custodia ernaast staat met een van de mooiste collecties ter wereld. We konden Rembrandt laten zien. Koekoek had ik aan de muur hangen. Ruisdael aan de muur. Dat vinden de Fransen fantastisch.
Maar hoe kon het dat allemaal aan de muur hing?
Dat was toch bezit van Custodia. En ook van Buitenlandse Zaken. Die hadden ook een grote kunstcollectie die ik aan de muur mocht hangen. Dus dat was geweldig. Ja,
netjes van Buitenlandse Zaken.
Dat is heel netjes en ik ging er ook heel voorzichtig mee om natuurlijk. Ja. Maar de Fransen waren, want ik richtte altijd grote diners aan na de opening van een tentoonstelling bijvoorbeeld, waar dan de Nederlandse kunstenaars waren en Franse museumdirecteuren en galeriehouders die ik dan aan elkaar plakte, zullen we even zeggen.
En wat was het doel uiteindelijk? Wat was het effect dat je ermee hebt kunnen bereiken?
De hedendaagse kunst is in Nederland zijn grote talenten die ook heel jong al een kans krijgen. Kunstopleidingen in Nederland zijn fantastisch. Beter dan in Frankrijk. Maar in elk geval, daar doen ze er veel langer over. Dus jonge talenten krijgen in Nederland. En die liet ik daar ook zien. Maar ook jonge muzici. We hebben fantastische muzici. Schrijvers natuurlijk. Die wel vertaald moesten zijn in het Frans. En daar kwamen, ik had 95% waren Fransen die daar op afkwamen. Het waren iets van 50.000 bezoekers per jaar. Voor tentoonstellingen, lezingen, debatten. Nou, noem alles maar op. En dat, ja, men is toch nieuwsgierig naar elkaar. Dus, en zeker als het talent heeft.
Ja, dat snap ik. Terwijl de verschillen toch groot zijn. Ik heb een citaat van jou erbij gepakt. Cultuur is in Parijs een levensnoodzaak, terwijl Nederland de eigen cultuur kleineert.
Ja, dat is wel waar. Maar goed, dat deden wij niet natuurlijk. Als de Nederlandse cultuur kleineren. Maar Nederland doet dat zelf in Nederland. Vind ik wel dat in Nederland veel te weinig aandacht aan cultuur wordt besteed. Ook in de begroting. Natuurlijk. Ik vind dat kunstenaars beter en de instellingen en de festivals en de podia beter beloond moeten worden.
Ja, Halbe Zijlstra destijds, een linkse hobby.
Nou, daar hebben we zo'n last van gehad in Nederland als kunstenaar. Dat was echt verschrikkelijk. Dus Nederland heeft zijn eigen cultuur niet eens hoog zitten, terwijl het ook een heel goed exportproduct is, als je dan toch in economische termen denkt. Want in Frankrijk, daar wilde men graag tentoonstellingen van Nederlandse kunstenaars. En dat deden wij. Kortom, wij wilden, dat was het doel van het Institut Néerlandais, de Nederlandse cultuur zeer breed tonen aan de Fransen. En dat het van goede kwaliteit is, dat je uitzonderlijke Nederlandse kunstenaars.
En dat is allemaal in Parijs, nog steeds de culturele hoofdstad van de wereld. Want zo omschrijven ze zichzelf natuurlijk nog steeds heel graag. Maar is het ook terecht?
Het is wel wat tanende hoor. Ik bedoel, het is wel zo dat na de Tweede Wereldoorlog ging een beetje Nederlandse schrijven natuurlijk wel naar Parijs. Dat was het literaire centrum van de wereld. Ik bedoel, Willem Frederik Hermans heeft er gezeten.
Maar voor Remco Kampert al die gingen.
Remco Kampert, Vinkenoog, Hugo Claus, noem ze allemaal maar op. Die zaten allemaal in Parijs. Op een houtje te bijten, dat wel. Maar het was Parijs.
Geweldig boek, Movable Feast. Even over de Amerikanen verzeild. Ja, en Hemingway natuurlijk.
Van Hemingway,
ook die daar
natuurlijk
naartoe gingen. En dat is geweldig. Je kunt nog steeds naar al die restaurantjes toe waar zij naartoe gingen.
Zo is dat.
Anders uit, maar toch.
Ze zien er iets anders uit, maar je hebt ze nog steeds, hoor. Die er precies zeker zo uitzien, godzijdank, inderdaad. Dus,
mooie boekhandel ook, Shakespeare & Company. We geven allemaal nog allemaal even tips ook meteen weg, toch?
Ja. En Nederland had zelfs een boek geschreven, dat heette Paris Saloon, waar Willem van Malsen onder andere, maar ook Bernard Holtrop aan meewerkt. Ja, dat tekenaar is de grote tekenaar Willem natuurlijk, die voor Charlie Hebdo tekende. En net aan die aanslag ontsnapt is, omdat hij overal te laat kwam altijd. Dus, maar dat is nog steeds een grote naam in Frankrijk, Willem. En die, dat is gewoon Bernard Holtrop.
Maar Parijs, die grote stad, grote culturele stad, totaal niet representatief voor Frankrijk? Of onderschatten we dat een beetje?
Nee, maar zo is Amsterdam ook niet representatief voor Nederland natuurlijk in die zin. Dus hoofdsteden zijn in die zin, New York is ook niet representatief voor Amerika. Dus dat is altijd al zo geweest en zo zal dat ook blijven. En zeker, laten we zeggen, Parijs zonder de banlieues is bijvoorbeeld heel erg wit. Dus, en ook heel erg rijk, want anders kun je helemaal niet in Parijs wonen.
Nee, maar dat zijn opvallende verschillen met bijvoorbeeld Amsterdam met New York.
Oh ja, zeker. En nou ja, in Amsterdam wordt het ook duurder, daar gaat het niet om. Maar het is wel geminder. Maar in Frankrijk is natuurlijk, Parijs is veel groter, hè? Dus er wonen al 10 miljoen in het centrum. En dan tellen we nog niet eens de banlieues mee. Dus de banlieues liggen ook veel verder.
Sprak je met trots over je instituut. Dat is wel belangrijk om te weten, denk ik. Want kijk, toen jij er aantrad, je had de voorganger Henk Prupper, ook een paar keer bij ons in de uitzendingen geweest. En die zei toen, ja, na mij wil iedereen dit worden. En dat is ook zo, wel 200-300 mensen die allemaal solliciteerden. Jij was de gelukkige. Achteraf kun je misschien nu prijsgeven hoe dat gelukt is. Heb je zelf nog enige info proberen uit te oefenen? Hoe kwam het dat jij deze felbegeerde baan kreeg?
Het is een hele zware procedure, was het. Eigenlijk heb ik nog nooit gesolliciteerd. Dus dit was ook voor het eerst. Dus het was een grote schrik. Met psychologische testen en je werkt toch ook voor buitenlandse zaken, want je wordt diplomaat, dus je familie en vrienden worden ondervraagd. of ik wel zuiver op de leer ben. En ik heb natuurlijk niet iets speciaals gedaan. Ik was een van de 200.
Maar geen lijk in de kast te vinden bij jou?
Nou, misschien wel, maar in elk geval niet zodanig dat buitenlandse zaken daarvan schrok.
Nee, ze hebben misschien niet goed gezocht, of wel? Misschien dat je nou iets kan prijsgeven. Nee. Wat hebben ze over het hoofd gezien? Nee, dat is heel flauw. Maar jij kwam naar toen was dus daarom. Maar dan, toen kreeg je uiteindelijk die functie en je hebt uitgelegd wat je daar hebt kunnen bereiken, wat een mooie functie het is.
Absoluut.
Maar dan na jou, dan, hoe kan dat nou? Dan komt er een Amerikaanse vrouw, dat is ook al heel gek, en dat lezen we terug, dat kun je allemaal op Google keurig vinden, die heel weinig had met Parijs, met Frankrijk, met Nederland ook. Dus ja, waarom, hoe kan dat dan? Dat het op die manier helemaal instort. Dat men het gewoon eigenlijk vanzelf laat gebeuren.
Nou ja, ten eerste, de Amerikaanse had geen baan. Ze was cultureel attaché, maar ze zat zonder baan. Dus het was gewoon een opvulling van een baan. En dat is natuurlijk niet het directeurschap van het Institut Néerlandais. Daar moet je echt bevlogen voor zijn en houden van Frankrijk wat ik deed. Want anders krijg je niks voor elkaar. Dus het is ook een beetje een opzetje geweest van buitenlandse zaken om daar zo iemand neer te zetten. Wat natuurlijk het Institut Néerlandais helemaal geen goed deed.
Omdat buitenlandse zaken zag dat jullie daar heel veel eer misschien wel wegtrokken.
Ja. Ik bedoel, jaloezie is een van de bekendste vreselijke menselijke eigenschappen. Maar dat speelde ook zeker hier een rol. Want alle ambassades hebben natuurlijk een cultureel attaché die in een bepaald land die dan culturele zaken opzet. Alleen gaat dat in zo'n bureaucratische setting dat nooit zo goed werkt. Maar ik was en diplomaat, cultureel attaché, ambassaderaad voor culturele zaken en directeur van het Institut Néerlandais. Het eerste deed één dag per week en de rest en 6 dagen per week natuurlijk directeur Institut Néerlandais. Maar bijvoorbeeld als diplomaat mag je mond niet open doen. Want je bent een ambtenaar en je hebt geen mening. Maar als directeur van het Institut Néerlandais mocht ik mijn mond zeker optrekken.
Opentrekken.
En dat deed ik ook. Want ja, je bent niet altijd eens met de gang van zaken. Maar ik ben vaak op mijn vingers getikt.
Maar kun je nog iets noemen? Want dat is wel interessant om te weten. Want dat is ook mooi om te zeggen. Maar waar ging je echt te ver in, vonden zij dan?
Ja, dat is ook moeilijk, want dat zegt ze natuurlijk niet recht in je gezicht. Maar je kreeg wel een conduite-rapport. En ik ben erg sterk in verdringen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Nou, fijne eigenschap.
Ja, dus dat weet ik niet zo goed meer. Maar wel dat ik veel te open en frank en vrij sprak. Dat was men niet gewend. En ook grappen maakte gewoon over diplomaten en buitenlandse zaken. Ja, ik bedoel, dat is toch ook een raar vak. Dus, nou ja, dat nemen ze je dan niet in...
Zijn ze zelfs nu blij ook dat ze geen want ze hebben naar buiten steeds gebracht of laten uitlekken. Dat leek het echte verhaal, dat het gewoon juist veel te duur was. Dat ze het heel graag hadden opgetuigd als het had gekund, maar het was te duur.
Ja, dat is gewoon absoluut niet waar. Ik had 11 grote sponsoren, Nederlandse bedrijven die in Parijs zaten, dus de directeuren daarvan. Heb ik het over Shell, heb ik het over Philips, echt groot, ABN AMRO zat er toen nog. Dus grote bedrijven die mij sponsorden. En er volgden 700 Fransen volgden Nederlandse les. Kortom, ik kon mijn broek uitstekend ophouden. Dat ging, nee, dus het was echt geen kwestie van geld. Er zat nog wel bij dat de Fondation Custodia, die in het achterhuis zat en die echt een van de allermooiste collecties heeft ter wereld, die wilde wat uitbreiden. En het Instituut Néerlandais, het gebouw, was van hen. Dus zij vroegen daar een huur voor, maar ze wilden het eigenlijk ook wel hebben. Dus het is een samenspel van factoren. Buitenlandse zaken wilden er wel vanaf. En Custodia wilde wat meer ruimte.
En de situatie nu, het instituut is nu een atelier geworden.
Ja, ja, en ja. Dat doet op zich nog wel groot werk, maar... Ja, om op die vraag van, Niek Pas terug te komen. Je moet een fysiek instituut hebben, zowel in Amsterdam als in Parijs. Want alleen een gebouw, en dat hoeft heus niet zo'n groot gebouw te zijn, maar met een grote zaal voor tentoonstellingen, een kleine zaal voor debatten, maar dat mensen elkaars cultuur weer kunnen zien en horen en meemaken, dat fysiek, dat is zo belangrijk inderdaad.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
Liemt. Je luistert naar BNR's Big Five van Frankrijk. Later deze week praat ik nog met Alain Caron, Frans-Nederlandse chef-kok en kookboekenschrijver over de culinaire gebruiken. Mijn gast is Rudy Wester, schrijver, literair journalist en cultureel adviseur. En we gaan praten over literatuur, maar dan beginnen we toch wel met de Franse taal. Want je maakte eerder in deze uitzending al een punt daarvan. Het zou heel belangrijk zijn om de Franse taal prominenter, wederom weer prominenter te maken, kun je beter zeggen, op alle scholen misschien wel. Terwijl je merkt op veel scholen, ja, de Franse taal gaat een beetje ten onder, de Duitse taal ook, en in plaats daarvan komt het Spaans opzetten. Maar waarom is dat geen goede ontwikkeling, vind jij?
Nou, je mag en Spaans en Frans en Duits en Engels. Hoe meer talen, hoe beter. Want des te betere toegang tot al die culturen. Dus ik ben helemaal niet tegen Spaans, maar ik ben wel erg voor het Frans en het Duits weer centraler stellen. Het Engels gaat vanzelf wel bij al die jongeren. Maar het Frans en het Duits moet je echt leren. En het zijn onze buurlanden. Ik bedoel, je gaat 5 kilometer naar rechts en je zit in Duitsland. En je gaat 20 kilometer naar beneden, even Vlaanderen voorbij. Maar dan zit je in Wallonië en moet je Frans spreken.
Maar veel jongeren zeggen, maar kijk, in Frankrijk kun je gewoon ook met je eigen leeftijdsgenoten Engels spreken, in Duitsland ook.
Ja, maar dat is toch, ja, leeftijdsgenoten. Maar niet anderen, die ouderen. Nee. In Nederland spreekt 95% Engels. En in Duitsland 40%. En in Frankrijk ook zoiets. Dus wil je echt gewoon met Fransen praten, dan moet je het Frans redelijk beheersen. Je hoeft heus niet perfect te spreken.
Maar toch om die lobby in te zetten, dat merk je ook. Mensen die dat doen, die zeggen het is toch heel lastig om te lopen tegen muren op. Er zijn natuurlijk veel meer vakken die allemaal een voorrang strijden. En ja. Spaans is ook een wereldtaal. Nog een grotere taal dan Frans.
Nou, Frans is ook een behoorlijke wereldtaal. Ik bedoel, ja. Met al hun voormalige koloniën. Ik ga regelmatig naar Senegal. Ja, dan kan ik ontzettend fijn Frans spreken.
Ja, nee, dat is waar. Maar goed, heel Zuid- en Midden-Amerika. Maar goed, die strijd zal blijven voortduren. Denk je dat het een verloren strijd is? Dat het langzamerhand, want je ziet het nu langzamerhand afkalven.
Ja, vooral alle talen nogmaals. Hè. Dus niet alleen het Frans, maar ook het Duits. En zelfs het Spaans. Ik bedoel, dat doe je uit liefhebberij. Maar niet omdat je denkt van dat is ontzettend belangrijk voor mij om verschillende talen te spreken. Om omdat ik dan beter met de mensen kan omgaan en hun cultuur beter kan leren kennen. Dus het is niet voor, het is een soort hobby geworden, terwijl het voor mij een noodzaak is om verschillende talen te kunnen spreken.
Nou, je was jarenlang literair criticus van Franse literatuur voor Vrij Nederland, voor Trouw. Je was van 1991 tot 2003, dus opeenvolgend adjunct-directeur, directeur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. En vroeger stond de Nederlandse literatuur in de Franse boekhandels. Dat wordt vaak zo omschreven. En die makkelijke zinnetjes stonden in het verdomhoekje tussen al die, laten we zeggen, Scandinavische literatuur. Staat het daar nog steeds in een verdomhoekje of niet?
Nee, godzijdank niet. En daar hebben we als Literair Vertalingenfonds heel veel aan gedaan. We zijn in 1991 opgericht. En in 1993 waren we gastland op de Frankfurter Boegmessen. Dat was een enorm succes. En daarna hebben we ons continu gastland op boekenbeurzen weten te maken. Dus waar gastland op de boekenbeurs in Tokio bijvoorbeeld. Dus Japanners kunnen Nederlandse literatuur lezen, in vertaling natuurlijk. In 2003, vlak voordat ik naar Parijs ging, waren we gastland op de Salon du Livre in Parijs. Daar waren we met 30 Nederlandstalige schrijvers, dichters, kinderboekenschrijvers, volwassen schrijvers, Ariane van Dis tot Notenboom, Halle Hazen, maar ook jonge schrijvers natuurlijk, Peter Buwalda, noem alles maar op, waren we daar om Frankrijk te veroveren met Nederlandse literatuur.
Zijn er ook Nederlandse schrijvers die af en toe opvallen in Frankrijk, die goede recensies krijgen, of waarvan je denkt, die krijgen opeens enorme oplagen, ze hadden we niet verwacht?
Oh ja, absoluut. Rudy Kausbroek, en Jeroen Brouwers, sorry. Ik weet even de titels niet. Wat ik denk alleen maar dan in de Franse vertaling, neem ik waar. Maar er zijn grote diner van Herman Koch. Dus er zijn titels die uitstekend lopen. Want iedereen denkt altijd maar dat we subsidie geven en dat ze vervolgens niet gelezen worden. Dat is gewoon niet waar. Dus de Nederlandse literatuur in Franse vertaling doet het prima op dit moment.
En waarom is dat zo belangrijk?
Ook weer. Leren elkaar cultuur kennen. Nederlanders schrijven toch anders ook weer dan Fransen. Fransen spelen veel meer met de taal. Ze hadden een avant-garde literatuur met Beckett natuurlijk. Absurdistische literatuur met Camus. Willem Frederik Hermans, die heeft zich duidelijk gebaseerd op Camus met zijn boeken waarin mensen nutteloze dingen doen en het nut van het bestaan niet inzien. Dus de Franse literatuur heeft de Nederlandse literatuur beïnvloed en Nederlanders schrijven gewoon anders dan.
Laten we even een paar namen noemen van Franse schrijvers. Waarvan je zegt, die zijn echt heel goed, die zijn aan te raden. Als je wil verdiepen in die cultuur, is ook nog leuk. En dat is een fijne tijdbesteding ook. Want het is niet doorploegen, het is prettig. Welke schrijvers zou je dan moeten lezen? Nou ja, welke geven ook mooie inzichten?
Bijvoorbeeld Annie Ernaux, die de Nobelprijs voor literatuur net gekregen heeft. En die uit een arbeidersmilieu komt. Dus die schrijft heel sober. Niet met veel krullen, zullen we maar even zeggen, en et cetera. Daarentegen hou ik ook erg van Proust natuurlijk, met zijn krullen. Ja. En alle recherches du temps perdu. Dus met zinnen van één pagina lang, hou ik ook van. Maar ook Michel Houellebecq, dat is wel een fenomeen hoor, in de Franse.
Vertellen, want die is de laatste tijd flink in het nieuws. Dat doet hij ook altijd veel reuring omheen. Dat zie je vroeger zag je dat veel vaker bij schrijvers, nu maar heel af en toe. Maar dat was wel een heel verhaal natuurlijk nu met Houellebecq.
Ja, Arjan Kortweg had net een interview met hem in de
journalist van Frankrijk, die zegt, ik ben zelf gebeld. Dat was interessant. Ja. Hij is gebeld door Houellebecq en hij ging naar Houellebecq toe in Frankrijk.
Ja, maar die
Houellebecq lag daar een beetje verwaarloosd op zijn bedje.
Ja, maar die zei ook, het is eigenlijk toch, ik bedoel, ondanks zijn schandalen, die weet hij in taal te bereiken. En hij is een kunstenaar. Dus het is eigenlijk een hele, niet bescheiden man, maar een beetje treurige man, die het allemaal niet zo bedoelt. Dus die loopt dan tegen die keiharde Nederlandse kunstenaars aan. En die heeft iets van, wat heb ik nu aan mijn broek hangen? Dus hij was ontzettend teleurgersteld inderdaad in de Nederlandse
kunstenaars.
Want er werd
het bed ingelokt door een jonge vrouw. En uiteindelijk, het is een heel verhaal natuurlijk, maar uiteindelijk een regisseur die erboven ze zouden gaan filmen. Houellebecq was daarbij met zijn vrouw dan weer. En uiteindelijk zijn er wel of geen afspraken gemaakt. Een enorme kwestie is het geworden.
Absoluut.
Maar jij denkt dat hij er is ingelokt. Ze hebben hem verleid. Ja. En het is niet zo dat hij dacht, het is een hele mooie stunt voor de verkoop van mijn boek.
Oh nee.
Vernietigen natuurlijk in de winkel zijn nieuwe.
Ja, zeker. En weer in de fantastische vertaling van Martin de Haan. Want anders konden wij dat niet lezen, hoor.
Doet Michel Houellebecq. Altijd dezelfde.
Ja, maar hij vertaalt heel veel. Ja.
Dan, jij hebt ook heel veel geschreven en je doet het nog steeds. En je bent nog steeds hartstikke jong, maar toch, hè, op een gegeven moment denk je, sommige mensen houden op, maar jij denkt, ik ga gewoon door. En je wilde die biografie schrijven, het is ook gelukt. Over Jef Last, een Nederlandse schrijver, 1000 poten, in de 20e eeuw geleefd. Is een raarder leven dan het mijne, zei hij ook van zichzelf. Nou, waanzinnig leven ook natuurlijk. Hij sprak, jij zei 13, niet of zelfs 14 talen, maar ik mag jou niet corrigeren. Maar kun je nog iets meer over hem zeggen? Want waarom ga je je leven bijden, of een deel van je leven, aan deze man?
Nou, ten eerste had hij een geweldige correspondentie met André Gide. En die besprak ik in Vrij Nederland, want André Gide kende ik niet. Maar Jef Last kende ik wel natuurlijk, want ik had Frans gestudeerd. Jef Last had ik nog nooit van gehoord. Dus ik keek op de achterflap, toen zag ik dat het een Nederlander was. Dus, en toen las ik die correspondentie. En toen dacht ik, ja, maar die brieven van Jef Last zijn eigenlijk beter dan die van André Gide. Zijn analytischer, zijn ja, slimmer. En nou ja, toen las ik wat hij allemaal gedaan had. Gevochten in de Spaanse Burgeroorlog, in het verzet gezeten, in de Tweede Wereldoorlog, in Indonesië gezeten van 1950 tot 1953, vriend van Sukarno. Altijd al vanaf 1920 voor de onafhankelijkheid van Indonesië geweest. Arbeider geworden met de arbeiders. Nou ja, echt ongelooflijk.
En een boek geschreven. En hij mag blij zijn dat er een boek geschreven is door iemand die is onderscheiden als officier, dat is Arrêt des Lettres, door de Franse regering in 2001 benoemd tot ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Dat ben jij dan weer. Je hebt natuurlijk ook de keurige onderscheiding ook opgespeeld. Het is eigenlijk heel mooi oranje op rood in dit geval. Maar de kettingvraag, die mogen natuurlijk niet vergeten, want mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. En jij mag een mooie, korte, bondige vraag stellen aan Peter Giese, Europa-directeur, voormalig Frankrijk-correspondent voor de Volkskrant.
Ja, ik had een vraag aan Peter Giese. De rijkste man ter wereld van 2023 komt uit Frankrijk. Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH. Met onder andere modemerken Dior en Gucci. De rijkste vrouw ter wereld in 2023 komt ook uit Frankrijk. Françoise Bettencourt-Meyers, de erfgename van het verzorgingsmerk L'Oréal. Vraag, hoe verklaart Peter Giese dat de rijkste man en de rijkste vrouw ter wereld nu juist in Frankrijk wonen? Is dat toeval of hebben ze een fijn fiscaal klimaat?
Dankjewel, Rudy Wester, schrijver, literair journalist en cultureel adviseur. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ion van Rips met BNR Breekt. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.